Thank you. kvällen ut, mensen borden ut förbud, weggeschopt en opgesloten, zegen hen als wij hen troosten, stort in ons uw tranen uit. Steek in ons.
Goedemiddag, broeders en zusters. Iedereen hier hartelijk welkom in deze dienst. Ook de mensen thuis die met ons verbonden zijn, nu of later. Hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam is Harold Hutten. Ik ben dienstdoen ouderling deze middag. En we zijn blij dat God ons hier samenbrengt om door zijn geest ons te verbinden met Jezus Christus. Dankbaar dat het zo weer kan. Een aantal mededelingen vanuit de kerkraad heb ik voor u. We mogen weer zingen, deze dienst. De eerste en de laatste psalm of gezang, ik weet niet wat het is. Dat merkt u vanzelf. Die mogen we meezingen. Volgens de regels die daarvoor gelden, de afgelopen diensten ging dat prima. Dus dan gaan we ervan uit dat deze dienst ook zo gaat lukken. De collecte is bestemd voor de diaconie. De bloemen hier naast mij die gaan naar dominee Derrens in verband met zijn 94ste verjaardag. U wordt herinnerd aan de ontmoetingsavonden. Die zullen komende periode gehouden worden. Morgenavond is daarvan de eerste. Die begint om 19:30. De kerkraad roept u op om hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich opgeven via Scipio. Dus nogmaals van harte aanbevolen. Volgende week hopen we met elkaar het Heilige Avondmaal te vieren. Deze dienst, dominee Bas Luiten, ons voor. Ook hartelijk welkom. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Fijn hier weer te mogen zijn in uw midden en samen voor het aangezicht van onze God. Vanmiddag thema rechtvaardig leren denken en doen. Rechtvaardig leren denken en doen. Het is de zondag van de vluchtelingen. Zo uitgeroepen door de Verenigde Naties voor de vluchtelingen en de migranten. En we voelen allemaal aan dat dat een heel belangrijk iets is om en te gedenken. Dat gebeurt vandaag wereldwijd. En het is natuurlijk ook een leerdienst. Met het allemaal bij elkaar willen wij graag uit de hand van onze God ontvangen. Zullen wij ons hart op hem richten, in zijn naam deze eredienst beginnen. Zullen we staan? En zegt u mee in uw hart, onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En wees u dan in zijn naam persoonlijk begroet, genade voor u en vrede van hem die is en die komt. En van de zeven geesten die in troon zijn en van Jezus de getrouwe getuige. De eerste uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Het eerste, dat gaat over alle onrecht in de wereld, onrechtvaardige structuren, ook waar we zelf aan meedoen, waar we in vastzitten, waar we ook niet zomaar uit kunnen. Maar onze onmacht mogen wij neerleggen voor onze God. Hij regeert alle dingen, zal deze wereld bevrijden, daar is de prijs voor betaald. O Heer, de nacht komt over ons, als opwekking 382. Ik wist niet dat u het eerste lied mocht meezingen. Ik zal u niet kwalijk nemen als u de wijs niet kent. Dan kunt u ook luisteren natuurlijk. Kijk, er is al aan gedacht. Maar de inhoud, daar gaat het om.
Maak uw kerk weer nieuw. Herstel het recht. Herstel het recht. Geef vrede. Geef vrede.
Laten we bidden om Gods zegen over de opening van het woord. Heer onze God, dank u wel dat we hier samen mogen zijn, samen ook digitaal. Met ieder die met ons verbonden is. We denken aan de gemeenteleden thuis, maar ook verder iedereen die aangesloten is, die meekijkt, nu of later. Heer, uw woord gaat de wereld in. En we danken u dat dat kan en dat het komt op plaatsen waarvan wij niet vermoeden dat het daar komt. Maar ook daar spreekt u echt tot mensen. Uw woord komt nooit ergens toevallig. En geef dat ieder dat mag merken. Geef dat ook hier dat we mogen ervaren. U spreekt tot ons en uw woord is een levend woord. Door uw Heilige Geest wilt u het diep in ons hart leggen en ons daar veranderen. Veranderen van mensen die zichzelf tot middelpunt nemen in mensen die hun middelpunt en bron in u hebben. Want de wereld draait om u, Heer. U bent de schepper van hemel en aarde. U, Heer Jezus, hebt de aarde betaald. U spreekt van uw koninkrijk. Ook al ziet u alle kwaad, alle leed, is er zoveel dat willens en wetens aan u voorbij gaat. U wordt daar dag in dag uit zo door gegriefd. En toch laat u de zon schijnen en de regen neerdalen over bozen en goeden. Maar Heer, het zit ook in ons om u te vergeten, niet voldoende op u te vertrouwen. We hebben nog zoveel te leren en te groeien. En daarom zijn we hier. En we bidden u, Heer, vergeef ons. Neem ons aan in uw genade. Zie ons aan. Zie ons aan in Christus. Dat we uw leven, Heer Jezus, steeds meer mogen delen. Ook uw gezindheid, uw manier van denken, uw manier van verlangen, waar u vreugde in vindt, dat dat ook onze vreugde mag zijn. Geef het ons allemaal, de ouderen, de jongeren, vooral de jongeren ook, die opgroeien in deze tijd, die heel verwarrend is. Heer, u bent klip en klaar. Laat dat duidelijk mogen zijn. We vragen het u vol verwachting in de naam van Jezus. Amen. We beginnen met een jeugdmoment. Dat is alvast het eerste stukje preek voor jeugd. Ja. Jeugd thuis, jeugd hier. En hoe oud moet je zijn voor een jeugdmoment? Niet zo heel klein. Maar je moet wel weten hoe dit werkt. Heb je wel eens gezien? Nou, ik speelde Monopoly al toen ik zo oud was als jullie. En heel fanatiek natuurlijk. Want zo'n spelletje moet je wel winnen. Het gaat over geld. Over verdienen. Straten kopen, huizen zetten, hotels. Zoveel mogelijk huur vragen en de ander helemaal van het bord spelen. Vandaag kan het ook zo. Kolonisten. Hetzelfde principe. Dan met grondstoffen. Straten leggen. Dorpen, steden, alle uitbreidingen erbij. Je kunt hele dagen ermee vullen, als je maar wint. Ja, dat is natuurlijk de lol, hè, dat je de ander helemaal van bord speelt en zelf stapels hebt. Dan heb je gewonnen. Maar jongen, weet je wat nou zo leuk is aan het spelletje? Als het klaar is, dan gaat alles in de doos. Het is klaar. En de doos gaat in de kast. En de volgende keer, dan pak je de doos er weer uit en iedereen krijgt weer net zoveel. Want je begint overnieuw. Het was ook maar een spelletje. Maar zou ik je wat vertellen? Vroeger in Kanaan had God ingesteld, dit moet je in het echt doen. Ja. Dat was heel bijzonder. Daar komt de hele wereld naar kijken. Wat gebeurt daar dan in Kanaan? Nou, de Heer had gezegd bij het binnengaan in het beloofde land. Iedere stam krijgt zijn eigen grondgebied. Elk geslacht zijn eigen stuk grond. En dan ga je maar doen waar je goed in bent. Ja, de ene staat natuurlijk beter in dan de ander. De een werd rijker dan de ander. Je kreeg wel gauw verschillen. Sommige mensen moesten een lening afsluiten. Ja, die moet je ook afbetalen natuurlijk. Iemand anders moest natuurlijk grond verkopen, want ja, die had pech gehad of het niet zo handig aangepakt. En de rijken die zeiden, nou, ik koop dat wel. Maar, zei de Heer, Dat is niet zo erg als je rijk en arm krijgt. Maar dat mag nooit te lang duren. En dat mag nooit te veel verschil geven. Elk zevende jaar, zeg ik, dat is een sabbatjaar. En dan moet je alle schulden kwijtschelden. Gewoon, wat er ook geleend is, streep erdoor. Iedereen die bezig is om de schuld af te betalen. Ja, daar kon je een weekje mee bezig zijn met allerlei arbeid. Die mocht naar huis. Kijk, er komen mensen thuis. Die waren aan het werk om hun schuld af te betalen. Iedereen blij. Dat was echt een feest. Wat een goede God hebben wij. Die laat niemand in zijn schulden zitten. En elk 50ste jaar, jullie kunnen rekenen. Had je 7 sabbatjaren gehad. Dan had je een jubeljaar. En dat was een super sabbatjaar. Er werden niet alleen de schulden kwijtgescholden. Maar dan kreeg je ook alles terug. Wat je was kwijtgeraakt. Je grondgebied dat je had verkocht werd allemaal teruggegeven. Nou, dat was echt monopolie in de doos gooien. En weer uithalen. Iedereen evenveel straten, evenveel geld. En begin maar overnieuw. Dat is ongekend, hè? Dat was echt. Zo leerde God zijn volk iets wat hij heel belangrijk vindt. En ik ga je nu een moeilijk woord leren. Wat heel vaak in de Bijbel voorkomt, dat is het woordje gerechtigheid. Wel eens van gehoord, denk ik, hè? Gerechtigheid betekent 2 dingen. Dat je samen weet, God is de eigenaar van het land. Wij krijgen wel een stuk allemaal om op te wonen en mee te doen en zo. Maar we zijn nooit echt eigenaar. God is eigenaar. En die blijft dat ook, altijd. En God zegt dat we goed moeten zijn voor elkaar. Dat we nooit iemand te arm moeten laten worden. Dat je dan moet zeggen, oké, kom erbij, begin overnieuw. We moeten elkaar ook recht in de ogen kunnen kijken. Dus in gerechtigheid zit recht voor God. Je moet God recht in de ogen kunnen kijken. En je moet je mensen, je naasten om je heen, ook recht in de ogen kunnen kijken. En de Heer Jezus heeft dat later opgepakt. Die zegt, luister eens, wat God in Canaan heeft laten zien, dat geldt nu wereldwijd. Iedereen die mij volgt, die leeft zo. Jawel. Nou jongens en meisjes, dan weten jullie ook wel dat in deze wereld iets niet helemaal goed gaat. Want er zijn mensen veel te arm geworden en veel te rijk en het duurt veel te lang. Dat is niet wat God wil. Dat is niet rechtvaardig. Niet recht voor God en niet recht naar de andere mensen. En dat kunnen we allemaal niet oplossen, maar wij kunnen het wel anders doen. Begin er maar aan. Jezus zegt, als je daar gewoon aan begint, al is het maar dat je een glas water geeft aan een ander, dan geef je dat aan mij. Doe maar zo, je geeft het aan mij, je doet het om mij. En dan ga je gewoon daarmee beginnen, zo, om zo te leven, moet je kijken hoeveel je komt, dan zal ik je helpen. Gerechtigheid in de praktijk. Er is een mooi lied van. Een lied, daar mag je nu naar luisteren en naar kijken. Van Ellie Rickert, ik was hongerig.
Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik koud was, gaf je mij je eigen kleren. Ik was een vreemdeling, jij liet mij binnengaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik ziek was en jij mij komen helpen, ik was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, wat heb jij aan mij gedaan? En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan.
Nou jongelui, tot zover dan dat jeugdmoment. Ik zou zeggen, blijf er wel even bij. Als jeugdgroep nog een keer terug en veel moeilijker wordt het niet. Maar gaan we eerst uit de Bijbel lezen. Uit Lucas 4, vers 14 tot 21 en Jacobus 2, vers 14 tot 26. Ik mag iets Vriesinga uitnodigen dat met ons te lezen. Ter toelichting dit, dat eerste gedeelte daarin haalt Jezus dat jubeljaar naar voren en dan zet hij het in onze tijd. En het tweede gedeelte, Jacobus, die geeft aan handen en voeten aan. Dus zo horen die stukjes bij elkaar.
Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid Hij kwam ook in Nazareth, hij was opgegroeid en volgens in gewoonte ging hij op naar de synagoge. Toen hij opstond voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezond om aan armen het goede nieuws te heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen de synagogen waren op hem gericht. Hij zei hen: vandaag hebben jullie deze tekst in vervulling horen gaan. En dan Jacobus. Over de volgende tekst heeft dominee Buursema 14 dagen geleden gepreekt. En ik heb al vaak dat wanneer een tekst in een korte tijd meer dan eens opkomt, dan moet je letten. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer. Oh nee, het is vers 14. Broeders en zusters, wat heeft het voor als iemand geloven, maar hij handelt er niet naar. Zou het geloof hem soms redden? Als een broer of zuster nauwelijks heeft en elke dag eten tekort komt en een van u zegt: het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste behoeften. Wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met het geloof. Als het niet daadwerkelijk bewijst, is het. Maar dan zegt iemand: de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien hoe je kunt geloven zonder daden. Ik zal door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook. En ze zijn dwaas. Wilt u het bewijs geloof zonder daden nutteloos is, werd het voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad berekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een waardige daad. Hij wordt zijn vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rachab de hoer rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook het geloof zonder daden dood.
Dank u wel. En zo komen we bij de verkondiging. Maak het plaatje. Ja. Ik wacht er even op. Goed. Ik zei u, het thema vanmiddag is rechtvaardig leren denken en doen. Allereerst dan door Christus. De Heer Jezus is gered. Hij is naar de synagoge. En dan krijgt hij de boekrol van Jesaja waar geschreven is over het jubeljaar. Dan gaat hij lezen. De geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd om op allerlei manieren verlossing te brengen, schulden te vergeven enzovoort. En dan zegt hij, kijk, nu heb je dat in vervulling horen gaan. Want ik ben die mij, bedoelt hij. De geest van de Heer is op mij. Jesaja had het over mij. Daarvoor ben ik gekomen. Nu hoort u het mijzelf zeggen. Dus dat betekent, alles wat Jesaja gezegd heeft, en de andere profeten ook, Jezus is gekomen om het ons te geven. Hij is de inhoud, hij is de vervulling van de profeten, van heel het Oude Testament. Dat is even opletten bij het woordje vervulling. Want wij horen daar zomaar in van, oh dat is verleden tijd. Als iets vervuld is, horen wij, dat is voorbij. Maar dat is nou net niet de bedoeling. De Heer Jezus zegt, de vervulling, dat ben ik. En doordat je het mij nu hoort zeggen, ben je daar getuige van. Die vervulling, die begint met hem. Die gaat in hem de hele wereld over. En daar zijn wij nu volop in betrokken. Het jubeljaar is over je gekomen. Dat is wat de Heer Jezus geeft. De Heer Jezus maakt vrij. Hij is degene die zegt, ik laat jou gaan. Ik scheld je alle schulden kwijt. Dat was een hoogtepunt. Zo was het bedoeld. Elke keer in het Oude Testament, jubeljaar, dan word je uit je schulden gehaald. Dat is zo kenmerkend. De Heer Jezus zegt, dat ging over mij. Ik ben nu gekomen om het jullie op die manier te laten voelen, te laten ervaren. Welke schuld je ook bij je draagt. Wat je ook niet meer goed kunt maken voor God of voor mensen. Ik zeg, je bent vrij. Je bent vrij om te gaan. Ik zet jou weer recht voor God. Gerechtigheid. Ik zet jou weer recht voor God. Nou, dat is een fantastisch evangelie. Dit is waar alles om draait. Misschien hebben wij het woord gerechtigheid iets te vaak gehoord. Dan denk je dus wel technisch. Helemaal niet technisch. Dat gaat over jezelf. Zoals we ergens beleiden, zondag 17. De Heer Jezus is opgestaan voor onze gerechtigheid. Om ons te laten delen in de gerechtigheid die hij door zijn lijden en sterven voor ons verdiend had. Hij zet alles weer recht voor God. Uiteindelijk zet hij de hele schepping recht, maar hij begint met jou en mij, u allemaal. Vandaar het thema rechtvaardig leren denken en doen. Niet dat denken overslaan. Het gaat erom dat je door je door laat dringen, gelovig, ik sta in Christus recht voor God. Volstrekt vrij. Je kunt het amper geloven. Want van binnen zit wel een andere stem. Maar dit is wat Jezus zegt. Voor ieder die in hem gelooft. Dat betekent, ik maak je vrij van elke slavernij. Er zijn heel wat slavernijen. Verslavingen die je vasthouden. Ja, hoe komt een mens eraan? Daar kun je er van alles over zeggen, maar heel vaak heeft het te maken met een bepaalde leegte van binnen die je wilt vullen. En dan ga je dingen doen die je fijn vindt, die je lichaam fijn vindt. Je gaat allerlei begeerten uitleven. Of je gaat heel veel kopen, je wordt shopverslaafd of wat ook maar. En omdat dat niet helpt, omdat je daar je hart niet mee kunt vullen, ga je ermee door. En zo raak je dan verslaafd. Je komt in een vicieuze cirkel, van kwaad tot erger. En kom daar dan maar eens uit. Shopverslaafd, eetverslaafd, seksverslaafd, we kennen het allemaal. Hoezo een verslaving? Omdat het je hart niet vult. Maar Jezus vult je hart wel. Als je hem in de gelegenheid stelt je hart te vullen, is dat het begin van elke genezing. Ik maak je vrij. Je bent al geen slaaf, want ik maak alle ketens los. Maar ik maak je ook van binnen heel diep vrij. Want ik vul jou met God zelf, met zijn geest. Je staat recht voor God, je wordt recht op God aangesloten. Kan hij jou niet alles geven wat je nodig hebt. En een vreugde, waardoor je niet langer zoekt. Maar zegt, en nu heb ik het gevonden. Ik bevrijd je van alle angsten. Een mens kan bang zijn, op allerlei manieren. En vooral van, komt het wel goed? Hiermee en daarmee. Met mijn gezondheid. Met mijn baan. Je kunt wat angsten hebben. Maar jij bent niet meer afhankelijk van wat je overkomt. Het overkomt je wel. Maar heel diep in je hart wordt gelegd, jij bent een kind van God. Dat is onaantastbaar. Kom tot rust, mijn ziel. Word stil voor God. Overdenk, leer overdenken wat hij je geeft. En wat vooral zo mooi is van het jubeljaar. Ja, zeg je, dat is het allermooiste voor ons. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Maar dat is dat in het jubeljaar krijg je alles terug. Alles wat je bent kwijtgeraakt, alles wat je nog gaat kwijtraken, je krijgt het allemaal terug. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem niet, alle dingen schenken. We zeggen het elke keer opnieuw, we beleiden het bij het avondmaal vieren. Dat is een zo'n tekst ter beleidenis, een afronding. Zal hij ons nog niet alle dingen schenken, met zijn zoon mee. En dan moet je echt denken aan alles. Niet alles tegelijk, want dat kunnen we niet aan. Maar uiteindelijk, ook dwars door het sterf heen, op de nieuwe aarde, krijg jij alles terug wat je bent kwijtgeraakt. Nou, welk mens heeft hier geen verlieservaring? Wat is je niet afgepakt? Wanneer ben je niet miskend geweest? Ben je bestolen? Ben je slachtoffer ergens van? Is er iets kapot gegaan in je leven? Is je lichaam kapot aan het gaan? Ik raak het even aan, dat is best pijnlijk misschien. Maar het gaat erom om te zeggen, je krijgt alles terug. Ben je lichaamsdelen kwijt? Je krijgt ze terug. Functioneert het niet meer? Je wordt nieuw. Je lichaam, beleiden wij, wordt niet verwisseld. Dit, mijn vlees, wordt opgewekt uit de dood. Ik krijg het terug. Terug. Dat is een jubeljaar. Je krijgt het terug. Dat is een geweldig evangelie. Mijn broer en zus, als je dit leert doordenken, dan word je echt een ander mens. Niet alleen omdat je het gelooft, maar omdat je anders in het leven komt te staan. Wat is God goed voor mij? En dan kan het niet anders of je gaat ook op die manier doen. Rechtvaardig leren denken en doen. Punt 1 was door Christus en punt 2 dat wordt voor God. Punt 3 wordt voor je naaste. Dus dat is de logica daarin. Het is door Christus en dan ga je doen voor God en voor je naaste. Voor God. Jacobus geeft als voorbeeld Abraham. Een voorbeeld van rechtvaardig handelen. Abraham moest zijn zoon Isaac op het altaar leggen. De Heer zei, geef mij je zoon. Dat was een opdracht. Niet te peilen zo diep. Als je nadenkt wat dat voor Abraham heeft betekend, welk woord kies je daar dan voor? Wat moet Abraham gelovig zijn geweest? Wat zal er veel door hem heen gegaan zijn? Verdriet, overgave, noem het maar op. Maar Jacobus kiest een ander woord. Die zegt tot twee keer toe, dit is van Abraham een rechtvaardige daad. Nou, dat had ik niet verzonnen. Is dit rechtvaardig? Het staat er expliciet, dit werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Is dit gerechtigheid? Ja, dit is gerechtigheid. Dit is gerechtigheid in de ware zin van het woord, namelijk dat Abraham God volstrekt op de eerste plaats zette. Boven zichzelf uit, boven zijn eigen gevoelens uit, boven zijn eigen protest uit. U bent de God van mijn leven. Daardoor kon hij zo handelen. En ook omdat Abraham God door en door vertrouwde. Want God had beloofd, door Isaac, je zoon, zal ik je nageslacht geven. Er staat in de Hebreeënbrief dat Abraham bedacht, als ik Isaac offer, dan kan God hem nog wel teruggeven uit de dood. En dat zal hij ook wel doen. Want uit hem krijg je kinderen. Kleinkinderen. Volstrekt vertrouwen in God. Ook tegen alles in van dat je denkt, ja maar dat kan helemaal niet. Hij kan altijd alles. Hij wil altijd alles. Als je God en als je vader. Daar herkent u weer wat van de belijdenis. Hij kan en wil altijd al het goede voor je doen. Alleen vertrouw jij dat. En als jij dat leert vertrouwen, dat is een daad van gerechtigheid. En de Heer zal dat toetsen in je leven. Altijd, bij iedereen. Vertrouw je mij. Wat er ook gebeurt, vertrouw je me nu nog? Vertrouw je me nu nog? Zo belangrijk. Dat je God op de eerste plaats houdt. Volgende toepassing. Rahab de hoer, de Jericho. Had de God van Israël leren kennen en door de Heilige Geest gedreven, ongetwijfeld, zetten ze hem meteen op de eerste plek. Dat zij de verspieders laat gaan, aan een koord laat zakken en eerder al had verborgen. Jacobus zegt, dat was een daad van gerechtigheid. Het werd haar toegerekend als gerechtigheid. Hoezo gerechtigheid? Nou, omdat ze de God van Israël volstrekt op de eerste plaats zetten. Hoger dan haar eigen koning. Nou, dat moet je durven in die tijd. Hoger dan de belangen van het eigen volk. Hoger dan de verdediging van een stad. God van Israël. Dat is rechtvaardig. Voel je hoe je rechtvaardig leert denken en doen. Ontvangen en van daaruit handelen. Micha zegt, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil, niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dat is eenvoudig gezegd. Maar dit op de eerste plek in je leven. Een tijdje geleden hadden we verkiezingen, weet u nog wel. We zijn nog bezig die te verwerken in het land. En daarbij stond een keer in de krant op een dag dat de helft van de kerkgangers niet meer stemt op een christelijke partij. Moet je even tot je door laten dringen. De helft van de kerkgangers, nou hier, zeg maar de ene helft wel, de andere helft niet. En thuis, heel Veenendaal, een omgeving. De helft van de kerkgangers stemt niet meer op een christelijke partij. Dat is toch wel aardig, schokkend of niet? En dan kan het best zijn dat andere partijen dingen slimmer aanpakken. Het is ook niet zo dat christelijke partijen altijd zo geweldig handelen, integendeel. Maar het gaat natuurlijk wel om het grondprincipe. Dat je leert denken en spreken vanuit de belijdenis van de God van hemel en aarde, die de God is ook van Nederland. Dat kun je een ander niet opleggen, begrijp me goed. Maar je kunt het wel van daaruit vertellen. En op die manier zelf in praktijk brengen. En een ander voordoen wat het voor je betekent. En als je dat al weglaat. En kiest voor een pragmatisme. Van, ja maar zo gaan de dingen beter. Doe je dan je God niet gruwelijk tekort. Ik geef het u een overweging. Gerechtigheid is te allen tijden, overal, God op de eerste plaats in je denken, in je doen, in je spreken. Ook in de politiek. Dan komen we bij punt 3. Rechtvaardig leren denken en doen. Ook naar je naaste toe. Jongelui, ik had je beloofd, ik kom nog bij jullie terug. Dus geef elkaar maar een zetje, want daar is hij weer. Ik heb een plaatje voor jullie. Een rechtvaardig plaatje. Mag je even naar kijken. Zogenaamd, hè? Je voelt het al aan. Maar die man zegt, om het eerlijk te houden, krijgen jullie allemaal dezelfde opdracht. Klim in deze boom. Dat klinkt heel eerlijk, allemaal dezelfde opdracht, allemaal gelijke kansen enzovoort. Maar is het ook eerlijk? Nee, natuurlijk niet. Want die dieren kunnen niet allemaal hetzelfde, die zijn verschillend. Kijk, als je naar die aap kijkt, die zit ook zo boven in de top, dat is niet zo moeilijk. Die slak kan er ook nog aan beginnen, maar die komt er niet, denk ik. Die vogel kan vliegen, maar dan houdt het echt helemaal op. Want die zeehond die komt nergens. Die vis niet, die olifant niet. Dat gaat hem niet worden. Dus het lijkt eerlijk, maar is het niet. En je voelt al wel aan, het gaat vanmiddag niet over dieren, het gaat over mensen. Dat plaatje gaat ook over mensen. Het gaat over bomen. In onze tijd, dat hoor je wel eens zeggen, groeien de bomen tot in de hemel. En daarmee wordt bedoeld, we hebben zoveel welvaart en het wordt steeds meer en meer en meer. De bomen groeien tot aan de hemel. We krijgen steeds meer overvloed. Ja, dat is zeker zo. Maar de vraag is, wie kan nog in die bomen klimmen? Wie kan nog zo hoog komen? Want in de praktijk blijkt, dat zijn steeds minder mensen. En daar groeit een stuk onrecht. Een stuk ongelijkheid tussen rijk en arm. Wat God absoluut zo niet wil. En zeker ook niet blijvend. Dan valt het in Nederland nog een beetje mee, zou je zeggen. Maar vergis je niet. Er groeit heel veel onvrede. Onder mensen die toch al weinig hadden. En steeds minder overhouden. Alles gaat omhoog. Maar de uitkeringen niet. Om van de huizenprijzen nog maar te zwijgen. Je hoort de onvrede onder de jongeren. Hoe kom ik aan een huis? Ik wil ook trouwen. Ik kan niet betalen. Ik kan het niet huren. Ik heb dat geld niet, het is veel te duur. Alles groeit tot in de hemel, maar ik kan er niet meer bij. Weet je dat we niet zo lang geleden in Frankrijk die gele hesjes hadden? Die alles kort en klein sloegen. De Champs-Élysées, de vlam sloeg in de pan, wekenlang. Hield je hart vast, geëindigd dat. Ze hebben daar wel eens eerder een revolutie gehad en was om precies dezelfde reden. Dat voor de happy few was er overvloed en de rest kreeg steeds minder. En dan krijg je op een gegeven moment dat die olifant, die kan nog wel wat anders doen. Die kan niet in de boom klimmen, maar die kan wel omschoppen en afklaar. En dan zegt de zeehond, hé, nu kan ik ook in de boom klimmen. Dat is wat er gebeurd is. En dat is wat er dreigt als het onrecht volledig uit de hand loopt. En alles maar wordt gedaan alsof dat gewoon is. Dit is niet wat God wil. Ik zei, het valt in Nederland nog wel mee, alhoewel. Mensen voelen pijn. In Frankrijk liep het al uit de hand. Maar als ik nou laat zien het verschil tussen het Westen en Afrika bijvoorbeeld. Dat kan door je heen gaan, dat snap ik ook wel. Ja, wat kan ik er nou aan oplossen? Al die kinderen daar met een leeg bakkie. Misschien krijgen ze nog wat rijst erin, dat hoop ik dan maar. Nou, maar even afgedacht van die oplossing. Hè. De basisvraag die nu door je heen moet gaan, is. Zijn deze kinderen net zo belangrijk als onze kinderen? Dat is de vraag die God je heel eenvoudig voorhoudt. Zijn deze kinderen net zo belangrijk als jullie kinderen? Of denk je dat jullie kinderen belangrijker zijn? Want daar zit de wortel van alle onrecht van ik ben belangrijker dan jij. En daar kunnen we wat van missen. Zijn er toch genoeg van? Ja, zo wordt toch gepraat en gedacht. Maar dat is zo vreselijk voor het aangezicht van God. Want ieder mens is uit God voortgekomen. Ieder mens is even geliefd. En daarom het basisgebod. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Want God heeft jouw naaste net zo lief als jou. Ook de verdwaalde naaste, ook de verloren zonen en dochters. Hij wil dat niemand verloren gaat, maar behouden wordt, tot inzicht komt. Ieder mens komt uit God. Hoe belangrijk zijn dan deze mensen? Heb je naaste lief als jezelf? Het grondrecht werd geleerd in Canaan, sabbatjaar na sabbatjaar, jubeljaar na jubeljaar. Ieder mens is hier even belangrijk en je leert delen. Dat is geen gunst, dat is recht. Dat is niet van als je een kwartje over hebt, dat is bazaal. Het kan best zijn dat we dat terug moeten vinden. Wij kennen allemaal de millenniumdoelen. En elke jaar komt hier de Miga-zondag voorbij. De Miga-campagne die de millenniumdoelen heeft omhelst. Van dit, daar gaan we voor. Dit is zo helder, zo klip en klaar. He? Gelijke kansen voor iedereen, daar hebben we het over. Dat dat echt zo wordt. 6. Bestrijding van ziektes, epidemieën, corona. Dat niet het ene werelddeel 3 keer te veel heeft en het andere werelddeel 80 keer te weinig. Dat kan je toch niet maken. Nou zul je zeggen, wat kan ik eraan doen? Ik word hier helemaal somber van, ik word hier machteloos van. Kijk, het is vandaag de zondag van de vluchteling. We hebben de vluchteling. Achter het hek van Europa. En denk erom, jij komt hier niet binnen. Het heeft hier al moeilijk genoeg zonder jullie. Zei iemand laatst, moet het vluchtelingenprobleem wel klein houden. Toen vroeg ik, wat bedoel je? Nou, hou ze er buiten. Aan de andere kant van het hek. Ja, er wordt het probleem niet kleiner van. Je houdt het buiten je eigen deur. Dat is toch schandalig om er zo over te praten. Maar die prangende vraag. Moet ik nou hier vandaan met een enorm schuldgevoel? Je moet hier vandaan met het gevoel van, dit is onrecht. Dit is onrecht. Mensen die elders zijn weggebombardeerd, die op de vlucht zijn geslagen om zich het vegenlijf te redden, ontbering hebben doorstaan, hun naasten hebben zien verdrinken ergens op zee of erger, En dan komen ze voor de hekken van Europa en dan is het rot op. Wat kunnen wij daaraan doen? Mijn broer en zus, ik zal je vertellen wat we daaraan kunnen doen. Wij zijn in Christus, want daar hebben we het over, in het jubeljaar betrokken. Dat over alle grenzen gaat. Grenzen hebben we zelf verzonnen. Maar de Geest die gaat door alle grenzen. Hij maakt ons deel van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God, zo leert ons de Bijbel, bestaat uit priesters. Jawel. Zo sprak God zijn volk al aan bij de Sinaï, Exodus, kun je dat lezen. En Petrus haalt dat naar voren van je bent uit de duisternis bevrijd in het licht gekomen om daar een koninkrijk van priesters te zijn. Dus denk bij koninkrijk alsjeblieft niet aan toekomst, want dan heb je heel veel gemist hier. Het is een koninkrijk van priesters en straks op de nieuwe aarde heb je geen priesters meer nodig. Het is hier en nu. Als je om je heen kijkt, over de wereld kijkt, dan zie je overal waar ellende is, ook die priesterlijke functie. Mensen die hulp bieden, die helpen, die troosten, die bemoedigen, het evangelie brengen, die licht laten schijnen in Gods naam tot in het donkerste donker. Dat is geweldig om daarbij te mogen horen. Daar hoor je bij. Dat is een geweldig netwerk, een wereldwijd netwerk. Wie zegt dat de kerk een klein wereldje is? Dat is helemaal niet waar. Het is wereldwijd. Dat je elkaar kan helpen om te helpen. Dat kan je doen als kerken. Je kunt geld bij elkaar brengen. Om de hulpverleners daar van middelen te voorzien. En er zijn ook instanties. Ik zal er twee noemen. De Verre Naaste wel bekend. Tierfund wel bekend. Die zich erop toeleggen om juist lokale kerken toe te rusten. Tot hulpverlening. Dat ze kunnen uitdelen. Middelen hebben. Maar ook technieken. Van hoe doe je nou vernieuwing en akkerbouw enzovoort. Heel concreet, hoe help je mensen omhoog uit hun armoede? Het voordeel is als je lokale kerken steunt, die blijven. Ook in oorlogstijd. Die worden er niet uitgevlogen omdat het gevaarlijk is. Dat zijn mensen die blijven. Bekend is dat in Syrië nog steeds christelijke kerken zijn die uitdelen. En die bevoorraad worden vanuit christelijke hulpverlening. En die delen uit zonder aanzien des persoons. In Syrië. Ongekend. Maar dat is nou de kerk van onze Heer Jezus Christus. Waar wij bij horen. Dus laat je niet lam slaan door machteloosheid. En zet ook geen hekken om je hart. Want dat is natuurlijk vreselijk. Je kunt zeggen, ik kan niet alles oplossen. Maar zet geen hekken om je hart. Zeg niet, ja dat is nou, ik kan niet anders. Want ik woon in Europa. Er staan hekken omheen. Geen hekken om je hart. Maar probeer te helpen waar je kunt met gebed, met woord en daad. En voel je gezegend met zoveel verbondenheid over alle grenzen heen. Dit is een schattig meisje. Maar ze komt wel op een foto van International Justice Mission. Want het was een slavinnetje. Geboren in slavernij. Met de bestemming tot slavernij, prostitutie en alles. Maar ze werd bevrijd. Er is ook een organisatie, je leest erover in de krant, die gesponsord wordt vanuit het Koninkrijk van God. Deel uitmaakt van het Koninkrijk van God, heel bewust. Om mensen te redden. Om iets te doen vanuit wat God bedoelt. Dit meisje heeft nu een heel andere toekomst. En wat denk je? Dit jongetje. Voor $10 mag je hem hebben. Zo schandalig. Ja, en wat dan? Is die te kopen of te gebruiken? Ik doe hem even gauw verder. Dit is het laatste plaatje. Rechtvaardig leren denken en doen. Heeft als uitgangspunt, jij bent nooit meer slaaf. En als dat tot je doordringt wat dat betekent, geef je dat door aan je naaste. Jij bent nooit meer slaaf. Kan ik het allemaal bewerken? Nee. Kan ik eraan meedoen? Ja. En wat mag het kosten? Hoe belangrijk zijn die mensen? Die kinderen? Ik heb een laatste vraag. Ik heb het gehad over jubeljaar. Hoe vaak denk je dat dat gevierd is? Bijna nooit. Klopt. Misschien wel helemaal nooit. Want het was te duur. Ik ga een beetje mijn spullen teruggeven. Ik ga een beetje eerlijk delen. Dat gaan we niet doen. Dat zat er toen al in. En weet je, mijn broer en zus, toen het volk in ballingschap ging, ging het 70 jaar weg. Want, zegt God, 70 jaar voor elk sabbatjaar, een jubeljaar dat jullie hebben overgeslagen. Nou, je kunt rekenen. Als je dan 70 jaar weg bent, heeft God het zeker over 500 jaar dat er geen jubeljaar en geen sabbatjaar is gevierd. Puur uit egoïsme. En daarvan zegt God, zo ben ik niet. En zo gaat het niet in mijn land, zo gaat het niet in mijn wereld, dan ga je eruit. Dat was een hele harde les. Maar zo belangrijk zijn de basale geboden, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Vervuld van zijn liefde. Jij bent geen slaaf meer. Mijn broer en zus, wat een geweldig evangelie. Om in te delen, door te geven, toe te passen in allerlei manieren. En waar begint dat? We hebben natuurlijk een geweldige blik door de wereld gehad. Maar uiteindelijk begint het rechtvaardige handelen gewoon thuis. En op school, als je nog school hebt. Op je werk, waar je naartoe gaat. Dat je daar beseft, ik sta hier recht voor God, zo wil ik handelen. Daar zijn mijn naasten, ik wil rechtvaardig zijn. En dan kijk je vanzelf ook verder. Daar mogen we om vragen. In een gebed dat we nu gaan zingen. Gebed voor de werkdag. Heel gewoon. Per dag.
Laat al mijn werk gezegend zijn en geef mijn arbeid zin. Laat in mijn huis uw vrede zijn en zegen mijn gezin. Geef mij vandaag de rust en kracht voor elke taak die op mij wacht, dat ik mij niet voor niets vermoei. Breng alles wat ik doe tot bloei. Laat al mijn werk tot zegen zijn voor mensen om mij heen. Laat in mijn hart uw vrede zijn en werk zelf door mij heen.
Laat al mijn werk geheiligd zijn en dienst tot
eer van u. Laat mij oprecht integer zijn, een spiegelbeeld van u. Werk door uw geest met kracht in mij, tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat u begon, tot aan de dag dat Christus komt.
Laten we nu belijdenis doen van ons geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. U gaat daarbij staan. En spreekt u dan mee in uw hart die belijdenis, ik zal hem zo verwoorden, en aansluitend zingen Psalm 145 vers 5. Rechtvaardig is de Heer in zijn beleid, zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. Rechtvaardigheid, goedertierenheid, hand in hand, hè? Spreekt u mee in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we God danken en bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u aanbidden wij. Wat bent u geweldig goed voor deze aarde. Heer Jezus, wat hebt u een geweldig koninkrijk in deze wereld. En u bent gesteld tot de koning in dat rijk. En we danken u dat we door u mogen binnengaan door genade alleen. U zet uw poorten wijd open voor jong en oud. Ook de kinderen mogen binnenkomen. Ze mogen uw naam dragen. Niemand kan dat verdienen. Maar u verandert ons wel volledig. In mensen die weer uw beeld gaan dragen. En dat is het waar alles om draait. Heere, geef het ons. U hebt uw volk in de tijd spelenderwijs willen laten ervaren wat het is om rechtvaardig te leven. Uw beeld te dragen, naar u toe te weerspiegelen en naar de naaste toe. Heer, wilt u het vandaag ons leren. En niet alleen dat we weten hoe het moet. Maar beziel ons door uw Heilige Geest dat we dit ook zo willen. Dat we leren denken zoals u denkt. Dat we zo deel hebben aan uzelf. Heer, dat is onze hoogste vreugde. Laat het ervaren worden. Geef het ook onze jongeren. Heer, het is ook iets om te ontdekken en in te groeien. Het is een cadeau, je kunt het niet verdienen, maar dat ze mogen merken dat u het geeft. Dat u uw beloften vervult die in de doop werden verzegeld. En dat u de kinderen één voor één kent, ook in deze wereld, die zo complex is. Heer, wees hen allen nabij. De jongens en de meisjes die zo makkelijk verdwalen. Maar die tegelijkertijd ook vaak zo'n hele goede antenne hebben voor wat eerlijk is. Heer, wilt u hen daarin laten groeien en wilt u hen daarin bevestigen. Dat ze zelf ook leren eerlijk te handelen voor u en voor de mensen. En zo hun hart te bewaren boven alles wat te bewaren is. En dan jong geleerd oud gedaan. Heer, wees ons nabij in een complexe maatschappij waar alles draait om meer en meer en meer en meer. Ook een regering die zich daardoor zomaar op sleeptouw kan laten nemen. Heer, de belangen botsen, maar geeft u daar dwars doorheen. Een verlangen naar vrede die actief is. Waarin mensen veilig zijn en niet over elkaar heen buitelen, ook niet over elkaar heen lopen. Zegent u onze overheid, heren, om een nieuwe regering te kunnen vormen. Geeft u wijsheid wereldwijd en weersta de machten van het kwaad. Heer, zegent u de hulpverleners. Geef dat ze de middelen hebben die ze nodig hebben om te gebruiken, om uit te delen, toe te passen. Geef hen volharding, uw bescherming. Vader, wilt u zijn met vluchtelingen en migranten? Die geen thuis meer hebben, die geen veiligheid hebben, die hun kinderen niks kunnen geven. Wij kunnen ons amper indenken wat dat betekent vanuit onze gevestigde posities. Aan hun lot overgelaten. Maar dat kan toch niet waar zijn. Heer, wilt u hun schuilplaats zijn en laat velen dat mogen zijn in uw naam. Zegen de barmhartigen, zegen de vredestichters. Zegen hen die honger en dorsten naar gerechtigheid. Geef de Heer de moed om op te treden, dingen te zeggen. Bezield door uw Heilige Geest. En dan bid u ook voor niet-christenen. We danken u dat er velen zijn die ook hun best doen. Ieder mens heeft toch iets van u. We merken dat. Maar geef dat door alles heen toch aan het licht komt dat u de God bent van deze wereld. En wilt u dat laten blijken, Heer Jezus, door te komen en in te grijpen. Wij verwachten uw komst in heerlijkheid. Wilt u intussen ook de internationale machten nabij zijn die zoeken naar vrede. De Verenigde Naties die zich ontfermen, in het bijzonder ook over kinderen. Heer, wees u met de organisatie International Justice Mission. Wat een missie om slaven op te sporen en de vrijheid te bezorgen. Ja, wie kan dat? Maar met uw hulp zijn al zulke mooie dingen gebeurd. Zegt u Tierfonds, de verre naasten en zoveel andere manieren waarin de krachten zijn gebundeld. En geef Heer dat we dit nooit tot rust laten komen. We danken u voor dit moment. We danken u dat u ons zo dicht naar u toe haalt. Dat we aan uw zijde mogen staan. Mogen delen in uw belangen. Uw toekomst. Uw koninkrijk. Heer, komt u spoedig. We zien naar u uit. Amen. U ontvangt gelegenheid de Heer uw gaven te schenken. Voor de diaconie. Voor de goede doelen dichtbij en ver weg. De Heer zegene uw gaven. En geeft u wat uw hart u ingeeft. En zo gaan we naar de slotzang op een gebed tot onze Heer Jezus. Gaat u ons voor deze wereld door, wijst u ons de weg. Liedboek 835. Ontvang nu de zegen van uw Heer om tot een zegen te zijn en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de diepe gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Altijd met ons mee.